Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 11, vers 1 tot 16. Hebreeën 11, vers 1 tot 16. De te zingen psalmen, psalm 9, vers 9 en 10. Psalm 6, vers 1. Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Psalm 5, vers 11 en 12. Psalm 89, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 11, vers 1 tot 16. De te zingen psalmen, psalm 9, vers 9 en 10. Psalm 6, vers 1. Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Psalm 5, vers 11 en 12. Psalm 89, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn vanmorgen voort met het zingen uit Psalm 9, de versen 9 en 10. De Heere zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. En hij die uw naam in waarheid kent, zal heren op u en zijn ellend. En wat er volgt, het is 9 en 10 van Psalm 9. stellen we ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen we daarna Psalm 6 het eerste vers. O Heere, ge zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed. En wat er volgt in Psalm 6 het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Noch van hetgeen dat onder op de aarde is. Noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Amen.
Van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij met elkaar bidden. Och Heere, aan de morgen van deze dag komen wij tot u. En wij bidden u om een verbeurde, maar een onmisbare zegen. De zegen van u, die hebben we zo nodig. Wij kunnen niet buiten die zegen van u. Wat zouden wij toch zonder de zegen moeten beginnen? Zonder u kunnen wij niets doen. Heren, nou komen wij deze morgen tot u en dan niet met de belijdenis dat wij het goed hebben gedaan. Wij kunnen niet zeggen dat wij zo volmaakt hebben geleefd. Want onze zonden die klagen ons aan. En onze zonden die zijn er altijd. Onze zonden die doen we alle dagen en van nature dan hebben we daar niet eens erg in. En dan dringt het besef ervan nog niet eens tot ons door. Totdat u ons het licht laat opgaan. En dan zien wij dat wij tegen een goeddoend God hebben gezondigd. En nog eerder brengt u ons tot een besef ervan dat het niet goed is. En tussen u en ons en dat het in goed moet worden gemaakt. En ach, dan kunnen wij het van onze kant nooit en te nimmer goed maken. Maar Heer, gij hebt zelf ervoor gezorgd. Want gij hebt uw zoon willen zenden naar deze aarde. Dat wat de mensen onmogelijk was, dat heeft hij gedaan. Hij heeft niet alleen volmaakt uw wil gehoorzaamd. Al uw geboden gehouden. Maar hij heeft ook geleden. Hij werd gekruisigd en gedood. En zo heeft hij uw recht vervuld. Heeft hij de straf betaald. En zo is het ook dat we in Jesaja 53 lezen. Die straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allerlands schapen en we keerden ons niet naar onze eigen weg. Maar gij hebt aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En nog, Heere, wil gij dan zelf zo in het midden van ons zijn dat uw zoon toch centraal komt te staan en centraal blijft staan. Want alleen in hem is er ontkoming. Alleen in hem is er een eeuwige zaligheid. En dat wilt gij nou schenken en toepassen door het werk van uw geest. Heere, daarom bidden we ook om de Heilige Geest dat die door de rijen zal gaan. En dat hij de harten van klein en van groot niet onaangeraakt zal laten. En nog, Heere, wilt u de harten open doen en wilt u nieuwe hartjes geven. Ach, Heere, ge zijt getrouw daarin en ge zijt zo almachtig en uw werk zal doorgaan. Maar een mens van nature die verzet zich met hand en met tand. En toch hij weet de wapens van verzet en opstand wel te breken en ons uit de handen te nemen. En zodat we ons aan u leren overgeven. En zoals een tollenaar dat toch ook baat en het uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar ook een David nadat hij erkende dat hij tegen u misdreven had. Het ook zo onder woorden gebracht, ik heb gezondigd en ik heb zeer zottelijk gedaan. O, en daar mocht een Nathan toch tot hem spreken en zeggen, de Heere heeft uw misdaad van u weggenomen. En gij zult niet sterven. En nog, Heere, wilt gij ons die dingen tot doen? En zou gij dan zo toch ook uw woord open willen doen voor ons? En dat uw woord toch een machtig wapen mag zijn, waardoor zondaren worden neergeveld op het slagveld van vrije genade. Maar dat er ook die balsem uit Gilead daar is, die vertroosting en die liefde die vanuit u komt. Om verslagenen toch weer op te richten. Gij maar eens wilt wonen bij diegene die verslagen is van hart en verbroken van geest. Ja, gij zijt de hoge en de verhevene die in de hemel woont. En die toch op deze aarde neerziet en datgene zoekt dat verloren is. En dat verlorene, dat wilt u zoeken, dat wilt u behouden. Jezus Christus kwam immers ook om zondaren zalig te maken. En hij kwam voor hoeden en tollenaren, voor alles wat slecht en bederfelijk was. En hij zich over hen ontfermd. Ach, en zo mag het evangelie nog altijd klinken op alle plaatsen. En laat het in alle zuiver uitgebracht mogen worden. Getrouwe God in de hemel die toch wil doorgaan met uw werk. En dat ge al eeuwenlang doet in de wereld. En dat ge ook al zoveel eeuwen in ons vaderland doet. En dat u ook al zo lange tijd doet hier in Vriezenveen. Heren, wilt gij doorgaan met dat werk en zondaren toebrengen. Al dat zij verslagen aangaande hun zonden. Toch al een hoop alleen maar mogen vestigen op Sion's betalende borg en eeuwig levende koning. Heren, wilt u met de kinderen zijn, de kleinste kinderen die zijn meegekomen naar de kerk. Ach, er zal nog zo heel veel zijn wat ze niet kunnen begrijpen. Maar heren, ze mogen er toch bang zijn in de kerk en ook voor hen mag er toch een woord zijn. En nog heren, dat ook de kinderen mogen weten dat uw woord voor hen bestemd is. Och heren, trek u toch die jonge kinderhartjes naar u toe. En zoudt u hen toch in liefde willen omarmen. Heren, gedenkt u de opgroeiende jeugd. En de kinderen in het basisonderwijs en de jongeren in het voortgezette onderwijs. Of misschien ook alweer in het vervolgonderwijs. En zou u zijn met die jeugd die al aan het werk is. En misschien wel overal heen zwerft wat een werk betreft. En dan hier en dan daar. En zo ook met allerlei meningen en opvattingen in aanraking komen. En oh, wat een verzoeking van de wereld kan er ook op hun afkomen. En die verzoeking die vindt ook weer aansluiting bij wat het eigen hart wel wil. O, en daarom is het ook zo broodnodig dat uw geest ook over de jongeren uitstart. Al dat zij toch uw dienst en liefdedienst leren achten. Ach, heren, dat zij die goede keuze mogen doen die een Rut mocht doen vanuit Moab. Maar ook diezelfde keuze die die jonge discipelen Petrus en Johannes en Jacobus mochten doen. Toen zij bezig waren met hun vissersnetten. En dat toen ineens Jezus tot hen zei, volg mij. En hun netten achter zich latende, hebben ze hem gevolgd. En hoe was het ook niet toen Johannes de Doper het uitriep, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat er van zijn discipelen kwamen en ze gingen achter Jezus aan. En dat Jezus hen vroeg, wie zoekt gij dan toch? En dat ze hem toen hebben gevraagd, Rabbi, waar woont gij? En toen heeft hij het hen gewezen en gezegd, kom en zie. En ze zijn die dag bij hem gebleven en het was zoals Johannes het schrijft, op dat moment de tiende uren. O God, wat een wonder wanneer die keuze in het hart mag worden gewerkt en wanneer dat tot uiting gaat komen. En zou u dat ook anno 2017 willen geven in de harten van zoveel heen? Heren, wilt u met de vaders en de moeders zijn en zoudt u ook willen zijn met hen die zonder kinderen zijn. Gedenk ook de alleenstaanden en gaanden. Gedenk gij de ouden van dagen en degenen die ziek zijn. Och heren, wilt gij de zieken nabij zijn, het zij dat zij van tijd tot tijd naar het ziekenhuis moeten gaan. Het zij dat ze ook thuis in alle gebrek maar daar verzorging mogen ontvangen. Och heren, weest u een genadig en goedertiere. Zou u ook willen zijn die te maken hebben met psychisch lijden. En wat is dat vaak een onbegrepen iets. En dat is het voor de omgeving. Maar wat kan het ook voor een zelf zo bijzonder onbegrepen zijn. En wat kunnen er ook dingen achter liggen al vanuit de jeugd. En dingen die zulke diepe sporen hebben getrokken in hun levens. Ach, heren, wilt u een nabij zijn en wilt ge zo de ganse gemeente gedenken? Heren, zoudt u ook willen zijn met hen die mogen meeluisteren? Via de kerktelefoon en andere middelen. Ja, er mag zelfs mee worden geluisterd vanuit de einden van de aarde uit Nieuw-Zeeland. Ach, Heere, wilt u zo op alle plaatsen gedenken en gedenken zo aan uw rijk over het ronde van de wereld. En doe gij verzoening over al het zondige dat ons aankleeft. En zoudt gij dan ook in deze morgen tot ons over willen komen. En zoudt gij zelf met uw geest zo in het midden willen zijn en zo in de raderen willen zijn. O, dat het gevoeld en ervaren mag worden dat u zelf er bent. O, almachtige Heere des hemels en der aarde, die niet ophoudt uw werk door te zetten. O, trek u ons dan toch. Maar zoudt ook uw kinderen uw Sion willen gedenken en hen willen bemoedigen. En willen vertroosten in armoede en ellende. Maar zoudt u ook het juk van het kinderbakken willen oplichten en voedsel willen toereiken. Maar ook diegenen die van verre staan en die wel eens, zoals ze dat dan zeggen, bekommerd zijn omtrent een staat. En die toch niet naderbij kunnen komen, durven te komen, niet willen komen. En die er wellicht ook geen woord van willen hebben dat zij zoekende zijn naar u. En die toch bij momenten daaraan moeten denken en dat hun bezighoudt. O God, zoudt u toch hen die vaste grond onder de voeten willen schenken. En die er is in Jezus Christus, Sions borg en koning. O wilt u dan zelfs op plaats en plek voor hem maken. Erbarm u zo in uw ondoorgrondelijke genade, in uw grote trouw. En schenk zo uw onmisbare zegen, dat bidden wij u. In de naam van uw enige geboren Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmorgen vinden in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, en daarvan de versen 1 tot en met 16. Ik noem u nogmaals de schriftlezing, die is uit Hebreeën 11, te beginnen bij het eerste vers tot en met vers 16.
Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had voor zijn wegneming, heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat Hij is en een beloner is dergenen die Hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad der fundamenten, heeft welke kunstenaars en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand dat aan den oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, en dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover.
Gemeente, de tekst voor deze morgen die kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Hebreeën 11 en daarvan vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is, dergenen die hem zoeken. Tot zover. Gemeente, we gaan dan zingen op Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er volgt, het is 3, 5 en 7 van Psalm 27.
Thank you.
Gemeente, het zal aan niemand van u zijn ontgaan in de achterliggende weken dat het 500 jaar geleden is dat de reformatie begon. Tenminste, zo noemen wij dat dan, omdat 31 oktober 1517 Luther zijn 95 stellingen sloeg aan de deur van de kerk van de slotkapel in Wittenberg. En nou is het niet helemaal zo dat het toen pas begon. Want toen Luther met die stellingen voor de dag kwam, en die waren allemaal gericht tegen de aflaathandel, was daar natuurlijk al het een en ander aan vooraf gegaan in het leven van Luther zelf. Maar 31 oktober 1517 is in feite toch wel het startsignaal, zou je zeggen, van de kerkhervorming. En dat is dus nu dit jaar, was in de afgelopen week, 500 jaar geleden. En datgene wat Luther naar voren gebracht heeft, ja, dat is eigenlijk het beste samen te vatten onder de rechtvaardiging van de goddeloze. De rechtvaardiging van de goddeloze zonder enig werk van zijn kant. Puur zuiver alleen van Gods kant. Is het dat hij zondaren aanziet en dat hij zondaren aanneemt. En in de middeleeuwen in de Romeinse kerk was al maar meer in praktijk gegroeid dat je door middel van je werken toch wel heel veel aan de zaligheid kunt toedoen. En dat ging zelfs zo ver dat je ervoor kon betalen. Heel die aflaathandel, daar is onder meer de Pieterskerk in Rome van gebouwd. Maar heel die aflaathandel, daarmee spiegelde men de mensen voor dat als je er maar wat voor betaalt, dan krijg je vrijspraak van je zonden en dat geldt tot in de hemel toe. Wanneer het muntje in het kistje klinkelt, dan is het dat het zieltje in de hemel springt. Dat was een uitspraak van Johan Tetzel, een monnik die de aflaten aan de man bracht in de dagen dat ook Luther begon op te treden. En gemeenten al weten wij gelukkig wel beter. Dat de mens door de werken alleen niet zalig wordt. De werken van de mens die tellen zelfs helemaal niet mee. En dan zou het kunnen zijn dat u zegt van, och, daar hoef je eigenlijk niet eens zo lang bij stil te staan. Want de reformatorische beginselen die zijn onder ons nog wel intact. En toch laten wij ervoor uitkijken dat we onszelf gaan verheffen op datgene wat we hebben mogen. Triomfantelijkheid, dat ligt zomaar op de loer. En daar gaat een mens met zijn vroomheid en zijn godsdienstigheid. Hij zit zomaar op de troon en hij meent met zijn godsdienstigheid nog heel wat is. En dan zijn we zo alweer heel gauw terecht bij dezelfde fout, bij dezelfde dwaling die Rome heeft gemaakt. Waar Rome meende van we kunnen door de werken zalig worden, ja, dan meent een mens in de gereformeerde gezindte dat hij door zijn verbrokenheid, dat hij door zijn bevinding, dat hij door zijn werkzaamheden wel zalig wordt. En natuurlijk, dat wordt dan niet hardop zo uitgesproken, maar hoe kan het toch zo sterk leven? Gemeente, datgene wat Luther ontdekte, daarin staat heel centraal wat er aan het begin van de Romeinenbrief staat, waarin Paulus citeert dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven. En ook dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat eerst de Jood en dan ook de Griek. Maar in feite kunnen wij toch de rechtvaardiging van de goddeloze en het rechtvaardig worden door het geloof en uit genade op alle bladzijden van de Heilige Schrift tegenkomen. En zo komen we het ook tegen in de Hebreeënbrief. En van deze brief is het 11e hoofdstuk toch wel het meest bekende. Misschien ook wel het hoofdstuk waar het meeste uitgepreekt werd. Omdat in dit hoofdstuk tal van figuren uit het Oude Testament weer tevoorschijn komen. En de apostel die toont aan hoe dat een Abel en een Noach en Abraham door het geloof hebben geleefd. Hoe dat zij door het geloof hebben gewandeld. En hoe dat zij zo zalig hebben mogen worden door te geloven in die zaken die zij nog niet konden zien. Omdat Jezus Christus ten tijde van het Oude Testament nog niet was gekomen. Hij is gekomen in het Nieuwe Testament. Abraham heeft hem niet gezien. Al is het dat Jezus zegt, Abraham heeft mij gezien. Hij heeft in het geloof mij gezien van verre en mij omhelst. En toch hier in Hebreeën 11 wordt dat duidelijk gemaakt. Dat de gelovigen van het oude verbond, die moesten leven door het geloof en zij misten nog de vervulling. Zij misten nog dat Jezus Christus was gekomen. Maar dan wordt hier dan duidelijk gemaakt dat de essentie, het wezen van het geloof, dat is nu te geloven in een zaak die men niet ziet. En dan is het geloof een bewijs van de zaken die men niet ziet. En het is een grond waardoor een mens zalig wordt zonder de werken. En dan dus te geloven zonder dat je ziet. En zo staat dat in onze tekst: zonder geloof is het onmogelijk om God te kunnen behagen. Want diegene die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij, God, een beloner is van diegenen die hem zoeken. Onmogelijk is het om God te behagen. Nou, Luther is daar in zijn leven achtergekomen. Want hij heeft toch een hele tijd eraan besteed om vrede met God te mogen vinden. Om gerechtvaardigd van zijn zonden te mogen worden. En wat heeft Luther er al niet voor gedaan? Zelfs zo ver gegaan, zoals ook anderen wel deden, dat hij zichzelf pijnigde. Zichzelf met een zweep sloeg. Om zomaar een vrede in zijn ziel te kunnen bewerken. En ook heeft hij een reis naar Rome gemaakt en daar beklom hij de zogenaamde Pilatustrap. Om op elke trap stil te staan. En daar gebeden en boete voor de Heer te doen. En hij had zo gehoopt dat hij ook daardoor vrede met God kon bereiken. Had zo gedacht dat hij daardoor de Heer God kon behagen. Maar het is hem niet gelukt. Alles dat klaagde hem aan. Alles dat verdomde hem. En er was niets goeds dat overbleef en zo bezweek hij. Onder al die dingen en was het uiteindelijk de Heere God die hem de weg opende. Toen hij zag dat de rechtvaardige niet uit zijn werken leeft. Maar dat de rechtvaardige alleen door het geloof leeft. En zo is het dan dus hetzelfde wat hier ook staat, dat zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Maar zou iemand de vraag kunnen stellen: uiteindelijk is het toch alleen Jezus Christus die God behaagt. Een mens uit hemzelf die kan toch God niet behagen. Het is toch alleen Christus die God behaagt. En zeker is dat ook waar. En daarom kan het geloof ook nooit anders dan op Jezus Christus zijn gericht. Alleen het geloof in de Heer Jezus Christus dat rechtvaardigt. Omdat Christus door zijn werk en door het offer dat hij gebracht heeft, de schuld heeft verzoend, de straf heeft gedragen. En zodoende het recht van de Vader heeft vervuld. En zo een weg heeft gebaand, waardoor verloren zondaren tot God kunnen en mogen gaan. En als dan de naam van Jezus Christus in dit vers niet genoemd wordt, maar dan ligt hij toch besloten in het woordje geloof. Want het geloof dat richt zich op de Zoon van God. Jezus Christus zegt van zichzelf dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader kan komen door hem. Alleen maar door hem is het toegang tot God de Vader. En als hij dan van zichzelf zegt dat hij de weg is, dan bedoelt hij daarmee dat alleen door zijn verdiensten, door het kruislijden van hem, een zondaar tot God kan gaan. Hij heeft een weg gebaand, waar van nature vanuit de val in Adam geen weg meer bestond. Waar de weg is gaan doodlopen. En waar er van u en van mij uit ook geen enkele weg tot God bestaat. Daar is het dat Jezus Christus de weg is. En zo is het dan ook dat er alleen maar door hem zaligheid bestaat. De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen door welke wij moeten zalig worden. Zo is het al door de apostelen in het boek Handelingen getuigd. Jezus Christus alleen is de weg. Hij is het alleen die toegang maakte tot de Vader. Maar hij noemt zichzelf ook de waarheid. En als hij dat zegt, dan betekent dat niet alleen dat hij altijd waarheid heeft gesproken. Dat er geen leugen in de zaligmaker is te vinden. Maar het betekent ook dat hij de vervulling is van al de oud-testamentische profetieën. Hij is de ware Messias. En niet een andere kan de Messias zijn. Zoals die Joodse dominee David Zadok onlangs ook hier in Vriezenveen getuigde. Hij heeft door Gods soevereine weg in zijn leven moeten gaan ontdekken. Dat de zaligheid alleen in Jezus Christus bestaat. En dat al de beloften van het Oude Testament de vervulling in hem hebben gevonden. En zodoende mag Jezus Christus zeggen dat hij de waarheid is. Maar hij is ook het leven. Het leven is in hem. En het leven dat blijft in hem. De dood kon hem ook niet vasthouden. Het was niet mogelijk toen hij gestorven was dat hij in de dood zou blijven. Hij moest uit de doden weer opstaan. Want het leven dat kan door de dood niet worden vastgehouden. Het leven dat is sterker dan de dood. Althans, het leven dat in hem is, dat overwint de dood. En zo geldt het ook dat Jezus Christus de opstanding en het leven is. Maar het is niet alleen zo dat hij zelf het leven is, hij schenkt ook het leven. Hij deelt het leven uit aan diegenen die van hemzelf dood zijn. En wij liggen toch allen dood in zonden en misdaden. En we hebben allen dat leven nodig dat er uit Christus is. En dat leven dat schenkt hij. En zodoende is het zo waar wat hij zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft die zal leven. Ja, al ware hij ook gestorven. En zo mag dat nog blijken dat Jezus Christus alleen de weg, de waarheid en het leven is. Dat er buiten hem geen zaligheid bestaat. Dat er buiten hem niets anders is door wat en door wie een mens tot God kan gaan. Maar wij zoeken van nature altijd weer andere wegen, andere mogelijkheden. Klemmen ons aan allerlei van onszelf vast. En menen dat we wellicht ook daardoor voor God aangenaam zijn. Maar gemeente, we kunnen op geen enkele wijze voor de Heere aangenaam zijn dan alleen door hem. Alleen door Sions betalende borg en eeuwigdurende blijvende koning. Maar dan zal het er toch uiteindelijk ook om gaan. Te mogen weten dat hij ook uw weg en dat hij ook uw waarheid en uw leven is. En hij wordt u verkondigd als de enige weg, de waarheid en het leven. Maar het dient toch ook te komen tot die persoonlijke overgave. Tot het overgaan in hem. Het dient toch te komen tot het daadwerkelijke geloven in hem. En als het daarover gaat, dan is het geloven nooit iets wat een mens in zijn zak heeft. Het geloven, dat maakt ook de Hebreeënbrief duidelijk, is altijd iets van een vertrekken en een op reis gaan. In de Hebreeënbrief wordt het beeld gebruikt van de woestijnreis van de Israëlieten. Zoals je dat ook in het laatste hoofdstuk aantreft. Het gaan vanuit de legere plaats. De smaadheid van de Heer Jezus dragen die. Het zoeken van die stad die fundamenten heeft. Zoals het ook aan het einde van de schriftlezing staat. Dat Abraham wist. En dat hij zocht naar een stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan zie je toch dat de gelovigen van het Oude Testament, die hebben dit niet in het bezit gehad. Ja, die hebben het in het geloof mogen aanschouwen. En wat in het geloof aanschouwd wordt, dat wordt ook bezeten. En toch uiteindelijk, ze hebben het niet zo in het bezit gehad als wanneer iemand het eeuwige leven binnengaat. Te wandelen door het geloof. En te zien op hem die niet gezien kan worden. Thomas die wilde zo dolgraas zien en die wilde zo dolgraas zijn vingers steken in de wonden van de Heer Jezus. En Jezus heeft tegen hem gezegd, kom dan maar Thomas. Steek je hand dan maar in mijn zijde. En tast mijn handen en mijn voeten. En tast het aan de hand van de littekenen dat ik het zelf ben. Want toen heeft Jezus ook tegen Thomas gezegd. Nu je gezien hebt Thomas. Nu geloof je. Maar zalig zijn diegenen die niet hebben gezien. En die toch zullen geloofd hebben. En dat is het ook wat hier in de Hebreeënbrief zo naar voren komt. Dat het volk van God dat zwerft. Dat zwerft hier op de aarde. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En zijn zij niet in uw registeren. Ook dat maakt iets duidelijk van het zwerven van een kind van God. Van het leven en het wandelen door het geloof. En dat de uiteindelijke vervulling nog komen moet. Meent en om dan te mogen weten dat u toch geloven mag. En dat houdt dan ook in te wandelen voor de Heer. Zoals een Henoch dat heeft mogen doen. Henoch heeft in zijn dagen voor de Heer en met de Heer mogen wandelen. In vers 5 wordt het over Henoch dat gezegd. En Henoch heeft ook een getuigenis gehad dat hij God behaagd heeft. Henoch heeft de Heer aangekleed. Henoch die leefde heilig. Hij was daarin ijverig. Maar hij hield ook gedurig aan. En om zo dan de Heer aan te mogen hangen. O, dat is een gave van hem. Dat is een geschenk dat hij uitdeelt. Ja, dat is een zaak die werkt hij uit in het hart. Waardoor een zondaar tot hem de toevlucht neemt. En zo lezen we dat ook in het tweede gedeelte van de tekst. Als daar staat, want die tot God komt. Die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Een gemeente, dan zou je heel gemakkelijk over die paar woorden heen lezen. Dat er staat, die moet geloven dat hij is. En je zou eigenlijk geneigd zijn om alleen maar je te concentreren op het slot van de tekst. Namelijk dat hij een beloner is van diegenen die hem zoeken. Maar het is toch wel van belang wat daar tussenin staat. Diegene die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En als dat er zo staat, dan betekent dat. Die moet namelijk geloven dat hij bestaat. Ja, zult u zeggen, maar dominee onder ons, wij geloven allen dat God bestaat. En wij hoeven daar niet aan te twijfelen of dat God niet zou bestaan. Dat is toch eigen aan het christelijke geloven. Dat zijn toch zaken die hebben onder ons volkomen zekerheid. Maar we leven momenteel wel in een tijd. Dat je zoveel mensen kunt tegenkomen. Die zeggen, ik geloof niet meer in God. Ik vraag me ook af of dat hij wel bestaat. En dan gaan ze je vragen stellen, hoe verklaart u dan alle leed en alle rampen die er in de wereld gebeuren? Hoe kan een goede en rechtvaardige God dat allemaal toestaan? Vragen waar niet zo gemakkelijk een antwoord op te geven is. Dat voor die mensen naar bevrediging is. Want dan stuiten wij er toch op dat de zonde een werkelijkheid is die heel deze wereld doortrekt. En waar we ons niet van kunnen losmaken. Maar wij stuiten ook daarop dat wij Gods weg en Gods gangen niet kunnen nagaan. En dat wij niet kunnen verklaren waarom wordt de een oud. En waarom wordt de andere jong weggenomen. Waarom heeft de een veel met ziekte en tegenslag te maken. En de andere zo op het oog bijna niet. Waarom is het dat er een plotseling sterfgeval plaatsgrijpt. En dat in een familie gezegd wordt, we hebben al zoveel slagen gehad. En in een andere familie gebeurde dat bijna niet. Men meent als het dan daarover gaat, te geloven dat hij is. Komen we ook terecht bij het woord van de Heere God zelf. Want daarin wordt verklaard wie God is. Daarin wordt ons duidelijk gemaakt met welke God wij te doen hebben. Kijk, en diegenen die tot God komen, die dienen te geloven dat hij is. Zoals zijn eigen woord hem ons bekend maakt. En wat moeten wij dan toch ook bekend zijn met het woord van de Heere God? Leest u uw Bijbel ook? En lees jij je Bijbel ook? Niet alleen op de zondagen. En dat niet alleen aan tafel wanneer het gebruik is om de Bijbel te lezen na de maaltijd. En zeer zeker is dat een heel goed gebruik. Maar dat u ook los daarvan het woord van de Heere leest. Wij moeten bekend zijn met dat wat de Heer ons bekend maakt in zijn woord. En we dienen een volk te zijn dat gegrond is in de Heilige Schrift. Want dat heeft ons de Reformatie toch ook geleerd. Het is alleen de Schrift. Sola Scriptura. En niet allerlei dingen daaromheen en daarbovenop. En natuurlijk, we staan in een bepaalde traditie en we hebben onze gewoonten en gebruiken. En het is zeker goed om daar ook aan te hechten. Maar laten die niet gaan heersen over het woord. Maar laat toch altijd het woord zelf, het woord van God, de doorslag geven. Laat dat het fundament zijn waarop we staan. Maar dan moeten wij toch bekend zijn met datgene wat de Heer ons in zijn woord bekend maakt. En zo is het dat de kinderen al heel vroeg. Wanneer jullie nog thuis zijn en wanneer je naar school gaat, dan ga je de Bijbelse geschiedenissen leren kennen. En eerst is het dat het je voorgelezen wordt. En ook wel aan de hand van een eenvoudige vertelling wordt duidelijk gemaakt. Maar op een gegeven moment, dan mag je ook zelf de Bijbel gaan lezen. Dan mag je ook daar zelf in gaan teruglezen hoe dat de Heer wonderlijk heeft gedaan. Met al die mensen die hem toebehoorden, maar ook al die mensen die hem hebben gehaat. En dan mag je zo vanaf Genesis tot en met Openbaring lezen wie dat God is. En uiteindelijk, God maakt zichzelf te bekend in zijn woord. Daar maakt hij ook bekend wie dat wij zijn. En dan zegt hij over de mens van nature niets goeds. Dat wordt ook heel goed duidelijk gemaakt in de psalmen. In psalm 14 daar staat dat de Heere God heeft gezocht of dat er ook iemand was die hem zocht. Maar de Heere die kwam tot de conclusie dat er niemand was die hem zocht. En dat getuigenis dat haalt Paulus weer tevoorschijn in de Romeinenbrief. Alle mensen hebben gezondigd. En alle mensen derven de heerlijkheid Gods. En dan geeft hij ook een beschrijving van wat de mens allemaal wel niet is. En dat ligt er werkelijk niet om. Slangenvenijn onder hun tong. Bedrog in hun spreken en in alles wat zij doen. En dan eindigt hij met de conclusie dat heel de wereld onder het vonnis van God is besloten. En verdommelijk ligt voor hem. En later in de brief aan de Efeziërs. Daar zegt hij tegen hen: hij heeft u levend gemaakt. Want u was dood. Dat zegt hij dan zomaar tegen die mensen die naar pas geleden tot het geloof waren gekomen. U was dood, maar hij heeft u levend gemaakt. En kortom, dan laat hij geen enkele ruimte over voor de menselijke keuze en voor de wilsvrijheid. Het is uiteindelijk God zelf die zondaren verkiest en die zondaren zalig maakt en ze trekt vanuit het duister tot zijn wonderbare, zijn heerlijke licht. Nee, over de mens wordt er zoveel goeds dus niet gezegd. En als er mag worden gesproken van een mens die genade kent, dan is het nog dat het alles wordt toegeschreven aan Gods goedheid, aan zijn gunst, aan zijn vrije, eeuwige liefde, waardoor een mens een andere gang in het leven krijgt. En waardoor hij de Heere gaat zoeken, hem dienen en liefhebben. Die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En God maakt zichzelf bekend als de strenge en de rechtvaardige. Zoals we dat ook in het gebed in het toopformulier toch telkens weer bidden. Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld onder het vonnis hebt besloten. En zo de zondvloed hebt gegeven in de dagen van Noach. God deed dat naar zijn strenge oordeel. En gemeente, daar zullen we toch nooit omheen kunnen. En natuurlijk is het waar, dat wilt u ook graag horen, dat wil ik ook, dat God liefde is. En we kunnen er niet omheen dat hij ook streng en rechtvaardig is. En dan zeggen wij nog wel eens van iemand, hij of zij is streng, maar toch rechtvaardig. Maar in feite betekent het woordje streng al dat hij rechtvaardig is. Want streng en onrechtvaardig te zijn, dat kan niet. Dat is geen echte strengheid. Dat is niet het echte zich houden aan de wet van de Heere God. Maar de Heere is streng en rechtvaardig. En dat laat hij zien dat hij de zondaar niet zijn zonde zomaar kan vergeven. Dan alleen in een weg waarin zijn zoon heeft willen gaan om te betalen. Kijk, en dan blijkt daarom ook zijn ontferming en zijn barmhartigheid. Want de Heere God heeft toch zijn zoon willen zenden. Het heeft hem toch behaagd om zijn zoon naar deze wereld te zenden, om hem te laten verbrijzelen. Hij wilde toch in die weg een weg openen, waardoor verloren zondaren weer tot God kunnen gaan. En zo is hij niet alleen streng en rechtvaardig, maar hij is hij ook ontfermend en groot van genade en van goedertierenheid. En zo spreekt dan Paulus in Romeinen 1 erover dat het evangelie van Christus, dat is een kracht Gods. Tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat evangelie, dat wordt ook aan een ieder bekend gemaakt die het maar horen wil. Dat evangelie, dat moet heel de wereld doorgaan. En dat evangelie, dat is een goede boodschap. Het evangelie is ook een blijde boodschap. Maar het woord evangelie, dat betekent een goede boodschap. Al is het zo dat die goede boodschap dus ook tegelijkertijd blijdschap in zich heeft. Een boodschap van genade. van vergeving en verzoening. Voor allen die leren buigen onder de Heer die de toevlucht tot hem leren nemen. En dan zou u komen tot die God en te geloven dat hij is. Dat hij niet alleen streng rechtvaardig is. Maar als hij dat is, dan zou ik nooit tot hem komen. Want dan weet ik bij voorbaat dat er geen enkele mogelijkheid van behoud bij hem bestaat. Maar waar de Heere zelf een weg heeft bekendgemaakt, waardoor zondaren tot hem kunnen gaan, daar nodigt hij toch ook uit om tot hem te gaan. En dan is het al dat Jezus het uitroept: komt allen tot mij, die vermoeid en die belast zijn, en ik zal u rust geven. Alsof de Heere dat ook duidelijk maakt bij de profeet Jesaja. O, alle gij dorstigen, komt. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Maar op zoveel plaatsen meer waar de Heere u nodigt. Om tot hem te komen. En om in hem alles te vinden. Dat hij schenken wil aan een verloren zondaar in hemzelf. En zo is hij niet alleen rechtvaardig. Maar hij is ook een God die zich ontfermt. Maar wij dienen toch ook, wanneer wij tot God komen te geloven, dat hij soeverein is. Het trof me eigenlijk zo toen onlangs. Met dominee David Zadok uit Israël. Dat hij begon en dat hij ook eindigde met de soevereiniteit van God. En hij wees op hoe dat de Heer in zijn eigen leven hem zo had geleid dat hij kwam tot de kennis van Jezus Christus. Hoe dat hij vanuit Irak emigreerde naar de westkust van de Verenigde Staten. Dat hij terecht kwam in San Diego. En dat hij daar voor het eerst in een bijeenkomst zo vaak de naam van Jezus Christus hoorde vertellen. Als dat hij nog nooit eerder in zijn leven had gehoord. En toen hij naderhand tot het geloof en de overgave in hem is gekomen. Is dat voor hem zo'n groot wonder geworden. Dat de Heer over hem gewaakt had. En zo van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld had overgebracht. Omdat hij daar de Heere Jezus Christus leerde vinden. En hij noemde dat Gods soevereiniteit. Gods vrijmacht. Maar die vrijmacht van de Heere God, die blijkt toch ook met name daarin. Dat God wegen gaat. Die u en ik niet doorgronden kunnen. En dat is het waar ik net ook al wat van zei. Dat er mensen zijn en die kun je ontmoeten in je werk. Kun je tegenkomen in je studie. Die kun je misschien ook tegenkomen als collega's of als relaties in het bedrijfsleven. En als het er dan eens over gaat. En die zeggen, ja maar die God waarin u gelooft. Kan dat niet begrijpen. Als die God dan werkelijk God is, waarom laat hij dan zijn eigen kinderen zoveel lijden in alle delen van de wereld? Waarom laat hij dan alle leed toch toe? En dan ook heel persoonlijk, zoals wel eens iemand tegen me zei. Domen, ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt. En ik kan er niet bij dat dat een mens als mij moet overkomen. Kortom, ik heb met het geloof in God afgerekend. En dan sta je dan aan een ziekenhuisbed. Van iemand die je verder niet kent. Maar die je hoorde, wanneer je met een gemeentelid sprak, over die ziekte en over de geestelijke dingen. En die dat dan zo aanhoorde. En die jou de vraag stelt, u bent zeker een dominee. En goed, dat beken je dan, dat dat zo is. En die dan daarop zegt van, ja, datgene dat u gelooft, dat heb ik ook ooit geloofd. Maar ik heb er een punt achter gezet. Van mij hoeft dat niet meer. Een gemeente, wanneer wij door het woord van de Heer gaan, stuiten wij er ook wel eens niet op zaken. Dat we zeggen, dat begrijp ik niet. Waarom dan toch? Is het dat er staat, ik heb Jacob lief gehad. Maar ik heb Esau gehaat. Of hoe kan het dan toch? Dat er van de farao staat dat hij zijn eigen hart verstokte. Dat begrijpen we. Maar dat er dan ook staat dat de Heer zijn hart verstokte. Dan zeggen we, hoe kan dat toch? God is toch niet de oorzaak van de zonde? God is toch niet de auteur van de zonde? Maar dan komt zo'n vraag op en dan is dat, als de Heere God het hart van de farao verstopt, wat kan de farao er dan nog aan doen? En gemeente, laat dit vast blijven staan. Het is de farao die zelf zijn hart verstopte. Maar het is ook tegelijkertijd de Heere die hem overgaf aan zijn eigen verstokken van het hart. En dat de Heere nou ervoor koos om het hart van de farao niet te vermurwen en om de farao niet te bekeren, wat de Heere toch wel gekund had. Kijk, dan komen wij bij zijn soevereine beleid terecht. Dan komen we uiteindelijk terecht bij zijn verkiezing en verwerping. Dat ontzaggelijke, verschrikkelijke decreet, zoals Calvijn dat noemt. Maar wat toch wel heel wezenlijk is, ook aan de leren van de kerkhervorming. En ik weet niet hoe dat het hier is, maar ik ontmoet wel eens mensen en die zeggen, dominee, die verkiezing, dat zal wel waar zijn. Maar ik begrijp dat niet. En het dunkt mij beter om het er ook maar niet over te hebben. Een gemeente, dat is niet juist. En dan gaat het er niet om, zoals het ergens in onze belijdenis staat, dat wij curieuzelijk die dingen moeten onderzoeken die voor ons niet zijn bestemd. Maar de Heere maakt het ons toch bekend dat hij het hart van de farao verstopte. En hij maakt het ons ook bekend dat hij Jacob lief had en dat hij Esau haatte. En dan spreekt Paulus daarover in Romeinen 9. En dan trekt hij deze conclusie. Zo ontfermt hij zich dan, dien zij wil. En hij verhardt, dien hij wil. Maar meteen een tegenvraag komt en die luidt. Maar wie kan dan zijn wil wederstaan? Waarop Paulus meteen dit antwoord. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Zal ik het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo en zo gemaakt? Een gemeente. Wat zijn deze dingen vernederend, beschamend? Wat zet ons dat op onze plaats? En nu tot God te komen en te geloven dat hij zo is. En Luther zegt daar ook het nodige van. Luther zegt, het geloof is toch een geloof? Dat is toch niet een begrijpen? Luther zegt, er moet iets in het christelijke geloof zijn wat u en ik niet vatten kunnen. Er moet iets zijn waaronder wij diep worden vernederd. Want alleen dan is het te geloven dat ik mij toebetrouw aan die God die ik niet doorgronden kan. Wiens weg ik niet volgen kan. Om dan juist mij toe te vertrouwen aan die God die hele volken, zegt Luther, verdomd. Maar dan niet in opstand tegen hem te komen, maar ons juist aan zulke God toe te betrouwen. En dan is het op dat moment wanneer Luther daarover spreekt. Dat hij de woorden aanhaalt. Van Hanna in haar loflied in 1 Samuel 2. De Heere dood. En hij maakt levend. Hij doet er helle nederdalen. En hij doet weder opkomen. En ook haalt hij aan. Wat Job ergens gezegd heeft. Zie. Al zou de Heere mij doden. Dan zal ik nog op hem hopen. Kijk, en daar gaat het geloof waar het verstand stil moet blijven staan. Het verstand dat laat ook na de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand kan niet begrijpen hoe dat de Heere handelt. Maar het geloof dat mag zich desondanks aan die God toe te betrouwen. Die wonderlijk is in zijn doen. Die verdomd en die zalig maakt. Die ter helle doet neerdalen, maar die ook op doet komen. En dan zo tot zulke God te gaan die tegelijkertijd een beloner is. Van al degenen die hem zoeken. Zo tot God te gaan en te mogen geloven. Hij is toch een beloner. Van allen die hem zoeken. Die zonder hem niet meer kunnen. Want hij is de getrouwe. Hij is de God die zondaren ontvangt. Hij is de God die zondaren zalig maakt. En dat wordt ook de ganse Bijbel doorgetuigd. Dat de Heere verlorenen zoekt. Dat de Heere vraagt naar diegenen die naar hem niet gevraagd hebben. Maar dat hij nu met name ook de getrouw is voor diegenen die niet werkt. Maar die hem zoekt. Die op hem hoopt. Die naar hem uitziet. Die om hem smeekt. Die om hem bedelt. Die hem aanroept. Want die u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En dan kan het al zijn, gemeente, dat u denkt, hoe kan God nou een beloner worden genoemd? Dat is toch helemaal niet reformatorisch? Want God beloont toch geen mens? God geeft toch alleen maar uit genade? Dat is toch geen loon? Wat loon krijg je wanneer je gewerkt hebt? Dan krijg je je verdiende loon. Waar je hard genoeg voor gewerkt hebt, tenminste dat hoop ik dan. Dan alleen kun je toch spreken over belonen. Is dat dan wel goed weergegeven in onze Statenvertaling, dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken? Nou, daar hoeft u niet over in twijfel te zijn. Het is echt goed vertaald vanuit het Grieks. Maar dat hij nou een beloner is voor degenen die hem zoeken. Dat wil nou niet zeggen dat hij beloont naar verdiensten. Dat wil dus ook niet zeggen dat ons zoeken, ons vragen, ons bidden, dat dat een verdienste is. Dat is geen verdienste. Hoe kan het dat een bedelaar zijn hand ophoudt, een lege hand, een verdienste zijn? Dat is niet een verdienste van de bedelaar, maar de bedelaar die zijn hand ophoudt, die ontvangt. En degene die tot de Heere komt en die moet belijden, ik heb niets. Ik heb helemaal niets om u aan te bieden. Ik moet alles achterlaten en al datgene wat ik gehad heb, dat ben ik kwijtgeraakt. Ik heb niets. Maar toch dat komen tot de Heere juist als een ontledigde, dat is hem aangenaam. Dat beloont hij. Daarop wil hij antwoorden. Maar dan is het toch ook zo dat hij zelf de bewerker ervan is. Dat al degenen die door hem zijn verkoren, die zal hij ertoe aanzetten dat ze tot hem komen. Dat ze hem zoeken. En die geloven dat hij beloont. Dat hij zich ontfermt. Dat hij behoudt. Dat hij zalig maakt. En wat is dat dan toch een wonderlijk evangelie. Zalig worden. Niet uit de werking. Niet krachtens verdiensten. Niet op grond van een bepaalde afkomst. Niet omdat u van adel zou zijn. Niet omdat u een christen bent. Niet omdat u gedoopt bent. Ook niet omdat u belijdenis hebt gedaan. En zelfs ook niet omdat u avondmaalganger bent. Niet daarom. Niet om al die dingen. Niet omdat u bidt. Niet omdat u smeekt. Niet omdat u roept. Niet omdat u vraagt. Niet om die dingen allemaal. Maar de Heere die wil door het zoeken. Door het vragen. Door het bedelen. Overkomen. Genade schenken. Verzoening doen. Zijn liefde uitstorten. Zijn gunst in het hart geven. En hij wil de zonde verzoenen. Wegdoen. En zijn liefde. U ermee vervullen. Dat is het wat hij wil. En dan komen zij. Van slechte soort. De fariseeën die schimpten. Moet je nou toch eens zien. Jezus. Hij ontvangt tollenaren. En zondaren. Hij ontvangt zelfs hoeren. Hij gaat met het slechte. Van het slechtste om. En zo is het. En zo gebeurt het. Een christen. Een ware christen. Die weet toch. Ik ben in mezelf. Arm. Leeg. Verloren. Ik heb niets. Kan niets. Ik wil niets. Ik zie niets. Och. En juist, zulken wil hij behouden, die wil hij belonen. Zoals het dat Abraham zegt. Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En aan het einde van het boek Openbaring, zie ik om haastig. En mijn loon is met mij, ja mijn arbeidsloon. Is voor mijn aangezicht. En als allerlaatste. Wat Boaz zegt tegen Ruth. Uw loon. Zij volkomen van de Heere. De God van Israël. Onder wiens vleugels. Ge zijt gekomen. Om toevlucht. Te nemen. Ruth kwam. Om toevlucht te nemen. Onder de vleugels van de Heere. De God van Israël. En Boaz die mag het haar toezeggen. Je loon is in hem volkomen. O gemeente. Wat een rijkdom. Zulk een evangelie. Niets van u. Alles uit hem. Ik kom moede, arm en naakt. Tot zulk een God die mij zalig maakt. Nee, niet de tranen die ik kleng. Noch de offers die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Dan gij alleen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 5 en daarvan de versen 11 en 12. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt. En het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij Heere hen overdekt. En wat er volgt, het is 11 en 12 van Psalm 5. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere God, heb dank dat er van mensen kant niks bij hoeft. Maar als er maar één nagelschrapsel bij moest, heeft ooit een man van de afscheiding gezegd, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Heer, in die taal, laat dat de taal van het hart mogen zijn. Ook hier in die gemeente. O God, werkt u dat toch? Het is alleen uw gunst die eeuwig u bewoog. Het is alleen die goede genade die u schenkt aan de mens die niks heeft. Die niks in de handen meer heeft. Die alles uit de handen is gevallen. Die moet belijden. De dood verdient. Maar het leven ontvangen. De hoop en de leiding van u gekregen. De liefde van u uitgegoten. O, geef het toch. En betoont u daarin, werkelijk, niet een mens te zijn. Omdat wij mensen altijd kijken, wat doet die ander voor mij? Wat geeft die ander aan mij? Maar zo kijkt u niet. Want u zoekt nou juist het slechte. En daar behaagt u uzelf in. Om dat soort te behouden, te verlossen, in vrijheid te stellen. Wat zijt gij goed? Wat zijt gij machtig? Wat zijt gij liefdevol? Wat zijt gij toch oneindig goedere tieren? Wat zijt gij ook soeverein in al uw wegen? Waarom dan als een kind? Zich toe te betrouwen aan u. Zoals een kind dat doet aan zijn vader. En zegt. Wat mijn vader doet, dat doet hij goed. Want mijn vader kan het niet verkeerd doen. En ik begrijp alles niet. Maar dat weet ik. Dat wat vader doet. Is eeuwig. Goed. Heer, gedenkt u de gemeente. Wilt u met allen zijn, van oud tot en met jong. Brengt u elk ook weer veilig thuis. Maar dan wil ons ook in de middag opnieuw hier weer samenbrengen. Rondom dat eeuwige goede woord van u. Tot troost. Tot sterkte. In het strijdperk van dit leven, Heer, zie je in gunst. En in weldadigheid van bovenop ons. En bedeel ons dag met uw goedheid. Uw genade. Uw liefde. En dat alles om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er volgt, het is 89, vers 7. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragen en met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.